Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Het is ondertussen al van april dit jaar geleden dat schrijver Bart Moejaert de Astrid Lindgren Memorial Award kreeg. Nobelprijs voor jeugdliteratuur wordt dat wel eens genoemd, Bart. Ik heb nu pas de kans om jou te feliciteren.
Dank je wel.
Bij deze.
Oh, hè.
Er staat geen vervaldatum op die prijs, hoop ik. Hè?
Nee.
Nu, het is de zoveelste literaire prijs die jij in ontvangst mag nemen. Dat mag ik ook wel zeggen. Maar jij blijft niet op je lauweren rusten. Bewijs ligt vanaf morgen in de boekenwinkel een heel fraaie dichtbundel, Helium.
Helium is er, ja.
Ja. Daar gaan we zo in kijken.
Okay.
Ik zal eerst even de andere gast hier aan tafel voor, want als we poëzie zeggen, dan hebben we het over taal. Taal is ook heel erg belangrijk als we het over theater hebben, toch?
Mm-hmm.
Sarah Moeremans, jij zit hier omdat woensdag een nieuw stuk in première gaat, NT Gent Minimeegs. Een stuk van Schnitzler. Reigen, dat bij jullie Reigen gaat heten.
Behoorlijk door de mangel gehaald, maar ja. We zijn hem wel schatplichtig.
Ja, repertoire is belangrijk, maar moet een beetje aangepast worden.
Mag mee gevochten worden.
Goed.
U mag dat is het
waard. Hoe dat gevecht verlopen is en waar dat over gaat. Zit hier ook Jeroen Laurens. Jeroen, je bent naar Londen gegaan, waar in de Royal Academy of Arts een bijzondere tentoonstelling loopt. Wat heb je gezien?
Ja, ik heb een grote overzichtstentoonstelling gezien van een man die ondertussen bijna 70 jaar oud zal worden volgend jaar, Anthony Gormley.
En hoe dat werk van hem eruit ziet, dat vertel je zo meteen. Ook eerst naar Bart Moejaert en Helium. Helium, ja, titel van je bundel. Waaraan moet jij denken, Jeroen Laurens?
Ja, ballonnen, hè.
Ballonnen, hè. Wow. En Mickey Mouse-stemmetjes.
Lachgas van die alu-pompjes.
Gevaarlijk. Ja, ja. Heel wat jongeren
Mijn straat ligt altijd vol in Rotterdam.
Ja, mijn ook.
Had ik maar een andere titel gekozen.
Want daar had jij, Bart Moejaert, helemaal niet aan gedacht bij Helium.
Nee, natuurlijk heb ik er aan gedacht, maar ik denk bij Helium aan lichter dan lucht. En eigenlijk gaat de bundel erover dat we met z'n allen lichter dan lucht zijn, al vinden we onszelf heel wat en ook gewichtig. Het heeft heel lang geduurd voor ik het thema van de bundel vond. Mm-hmm. En daarom heeft het ook lang geduurd voor ik een poëziebundel bij elkaar had. Het is niet omdat je heel veel gedichten geschreven hebt en er een map van vol hebt, dat er plotseling ook een bundel ligt.
Mm. Er moet samenhang zijn.
Ja, er moet echt een verhaal in zitten, zonder dat je dat heel letterlijk ziet of merkt. En het was eigenlijk door de vraag van de uitgever. Ik was altijd maar bezig over, het is de derde bundel en de vorm moet totaal anders, want ik wil mezelf niet herhalen. En zij stuurde me een mail van Moejaert, je bent zo vreselijk bezig met die vorm, laat dat toch eens los, we zullen wel zien. Bepaal eerst waar het over gaat. En op dat moment was mijn vader en ook mijn moeder, waren ze met z'n tweeën aan het dementeren, mijn vader in grotere mate dan mijn moeder.
Die is ondertussen overleden.
Ja, mijn vader is in april overleden. En ik wist meteen van, ik heb het over loslaten, ik heb het over het verliezen van taal, ik heb het over zelf afscheid nemen van een relatie die lang geduurd heeft. Dus allemaal dingen die over loslaten gaan, maar tegelijk weet ik ook dat loslaten een nieuw begin betekent. Waardoor het geen donkere bundel hoeft te worden.
Dat is het helemaal niet,
nee. Nee, en ik ben ook blij dat je het zegt, maar sinds verleden week heb ik alles losgelaten. En krijg ik ook opmerkingen van mensen die de bundel gelezen hebben en die ook zeggen van, er zit humor en lichtheid in. Als ik hem samenstel en denk aan mijn ouders en dood en verlaten, dan ben ik natuurlijk niet zo vrolijk in mijn hoofd. Maar als er dan de hele bundel ligt voor me op tafel, met de gedichten waarvan ik plan dat ze er zullen zijn, en ik begin dan te sorteren, een opeenvolging te voelen, te vinden, waardoor er ook gedichten uitvliegen. En af en toe zie je van, nu na dit gedicht heb ik lichtheid nodig, heb ik adem nodig. En op een of andere manier ontwikkelt zo'n bundel zich dan naar het licht toe. Dat klinkt een beetje zweverig, maar het komt er wel op neer.
Mm. En toch is het laatste gedicht in de bundel Helium getiteld. Ja. Helemaal gewijd aan het afscheid van je vader. Hè? Denk ja. ik dat het is heel persoonlijk. Het is een vader, maar het is jouw vader waar het over gaat.
Ik denk dat dat een van de persoonlijkste gedichten is, omdat ik in de bundel was af, wat mij betrof. En ik voelde dat ik er absoluut nog een gedicht in wilde over het verliezen van taal. En zeker zoals mijn vader zijn taal verloren is. Hij was een man die altijd met schoonschrift bezig was, met verzorgde taal. De leerkracht in hart en nieren, onderwijzer in hart en nieren. En voor hem, ik heb altijd in zijn ogen gezien tot op het laatst, dat het verlies van die taal of van dingen kunnen zeggen, verschrikkelijk voor hem was. Dat hij begint met volzinnen en eindigt met klanken, wijzend naar het raam, bedoelend van doe het raam dicht. Dus een gedicht over taal. Ik heb er mee gevochten, echt mee opgezwoegd. En dan is het geweldig om te merken dat een gedicht zegt van ik ga niet over het verlies van taal, ik ga over hoe een vader verdwijnt en hoe je zelf ermee omgaat.
En wat je eraan overhoudt als zoon.
Ja, ja. En hoe je ook, omkijken is een verkeerd woord hier, maar hoe je toch terugkijkt op hoe je bent opgevoed en wat je eraan overhoudt, in de goede zin en ook in de negatieve zin trouwens.
Ja, ja. Want je kijkt inderdaad ook terug en af en toe in een aantal gedichten zit ook nostalgie. Als je het hebt over het eerste opstel dat je ooit moest schrijven, waar alles nog eenvoudig was en... Ja. Wat een dag, is het dat? Ja.
De opstel heette Wat een dag.
Met een uitroepteken?
Ik kan het laten
Toen kon je nog blij zijn met simpele dingen, Bart.
Hoe je kon blij zijn met dat je boterham in het zand gevallen is en je met de bus ergens naartoe bent gegaan. En dat je daar een stuk over schrijft. Wat een dag. Waarschijnlijk toen denk ik van dit vergeet ik nooit. Nou, ik ben al lang
maar dat komt dan allemaal terug omdat je afscheid moet nemen van een aantal mensen die jou natuurlijk begeleid hebben, die hele reis die je hebt afgelegd, leven.
Ja, als je één keer beslist van waar de bundel over gaat, dan wil je alle hoeken van de kamer bezoeken. En niet alleen de hoek waar je moeder zit en hoe dat voelt, maar ook hoe je eigen kindertijd was, hoe je lang geaarzeld hebt over je zelfvertrouwen nog moest winnen en hoe je lang geaarzeld hebt van wie je eigenlijk bent. En dan komt het dan allemaal in te zitten.
Mm. Ja, want je bent nog altijd 1 van 7.
Ja. De jongste nog.
De jongste dan nog. Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn. Maar heb je liefde voor taal geërfd van je vader, van wie je net zegt dat hij zo bezig was met taal en voor wie het zo moeilijk moet geweest zijn om daar uiteindelijk afscheid van te moeten nemen, van zich daarvan te kunnen bedienen? Of heb je die liefde voor taal van die 6 andere moeiaards?
En van mijn moeder niet te vergeten. Ik denk dat ik echt schatplichtig ben aan die hele familie. Dat zeg ik ook vaak en dat geloof ik ook vaak. Dat door mijn positie als jongste van die 7 jongens, dat ik snel de denker of de observator werd, die zijn mond af en toe mocht opentrekken, maar niet te vaak, want de rest moest ook iets vertellen. Waardoor ik een vertelinstantie van mezelf word, van ik kijk naar de wereld en ik detecteer lichaamstaal en wat iemand niet zegt of juist wel zegt. Het accurate van mijn vader, die erop hamerde van dat je taal verzorgd moest zijn, op het geaffecteerde af eigenlijk. En de openheid van mijn moeder. De ik weet niet alles, dus ik moet altijd het woordje als en misschien enzovoort inbouwen. En ik denk als ik dat pakketje samenstel...
Heel complementair.
Ja.
Maar vandaar ook jouw dialectloze uitspraak.
Ik weet niet of ik doe mijn uiterste best om een A te verzorgen. Ja.
Want ik heb altijd gedacht, als ik jou hoorde spreken, ik kan jouw accent nergens in Vlaanderen thuisbrengen. En dus waarschijnlijk door uw vader erin gepeperd.
Ja, en ik heb ook leraren gehad die het in extreme mate deden. Die mij echt te schoon deden spreken, waardoor ik absoluut mezelf niet meer was. Mm-hmm. En dat is toch een middenweg vinden van... ik ben de West-Vlaming en die blijf ik, maar ik wil wel...
Op mijn taal letten.
Op mijn taal letten, ja.
En jezelf leren zijn, dat is ook iets wat ik terugvind in de bundel.
Ja.
Oh. Ook een... iets wat je misschien ook geleerd hebt door de jaren heen. En vooral nu door zo bezig te zijn met loslaten en afscheid nemen.
Ja, en ook het lastige van... Tenminste, je krijgt geen lessen in de liefde en in hoe relaties lopen. En je vergeet jezelf, tenminste, ik moet in de ik-vorm spreken, ik vergat mezelf wel eens te vaak, of ik dacht dat ik het goed voor had en dat ik het juist deed, om dan te beseffen dat ik veel te vaak bezig was met een ander gelukkig maken, terwijl ik zelf vergat gelukkig te zijn. En ik denk dat ik de afgelopen 6 jaar, mede door het afscheid van mijn ouders, echt beseft heb, moeihard, je bent 55, wake up.
Je hebt nog een eind te gaan, hè?
Maar ik heb nog minder tijd te gaan dan ik al geleefd heb.
Maar bon, mag toch.
Jawel. Ik vind het helemaal goed. Ik voel me daarin echt wel een laatbloeier.
Ja. Je zegt, door het afscheid te nemen van mijn ouders, maar voor alle duidelijkheid, je moeder leeft nog.
Ja.
Maar zij zit in een zorgcentrum of
in een serviceflat in Beernem, waar ze het met z'n tweeën echt heel goed hadden, heel goed hebben. En wat ik detecteer is dat mijn vader mij kende, dat ik een intiemer contact kreeg met mijn vader op het eind van zijn leven. En dat hij zijn taal verloor. En dat ik nu eigenlijk al afscheid genomen heb van mijn moeder, omdat zij in 1 minuut tijd op 300 plekken tegelijk is en meer in haar eigen wereld terechtkomt. En ik vind dat verschrikkelijk om te merken, maar ik vind dat ook hoogst interessant. Ja. Ik kan naar mijn moeder zitten kijken en proberen na te gaan, waar ben je nu? Weet je, ze weet wie ik ben. Maar wat gebeurt er allemaal? Dat prevelen dat ze doet. Af en toe toch een volzin die dan een vraag is en de vraag beantwoordt, maar ze is al terug weg. Ik vind het heel raar van hoe ik zelf als zoon reageer op zo'n soort afscheid.
Ja, omdat je dat contact van vroeger niet meer hebt natuurlijk. Misschien vrees je wel dat die band die je had met je moeder er niet meer is.
Gewoon, ik moet zeggen dat ik kan daar heel verdrietig over worden, maar tegelijk vind ik het ook zo gezond om te zien hoe je zelf opschuift. Ik heb jammer genoeg geen kinderen, maar had ik kinderen, dan zou ik nu weten van, oké, we geven het stokje door, we gaan gewoon door.
Ja, zo is het leven.
Lichter dan lucht, nog eens.
Zie je het zitten om het gedicht Mama te lezen?
Ja, oh fijn. Mama komt eraan.
Ziet er trouwens heel mooi uit, die
bundel. Ja, ik ben zo trots op Tessa van der Waal, ze is de vormgeefster. Mama. Niet onverwacht dat ze na jaren in de schaduw van mijn vader met slinken zou beginnen. Ze sloeg haar ogen op en dacht ineens het haren van de dingen. Ze vergat wat hij nog wist. Of hij viel stil vlak voor een zin, dan vulde zij hem aan. Ze bleek geheel op eigen benen ergens anders heen te gaan en onderweg was ze benieuwd naar al die donkere gaten. Wat waren het er veel vandaag? Daar huilde ze soms om. Ze werd geplaagd. We zagen het als ze haar tranen droogde. Ze was iets wezenlijks vergeten toen ze dit park inliep, dit bos, dit woud. Iets wat ze nog had moeten doen. Het zat haar dwars dat niemand naar haar riep, zoals zij ons vaak had vermaand. Waar ga je heen en tot hoe laat? En krijg ik nog een afscheidszoen?
Ja, mooi. Je zei net, Bart Moeijaert, dat je aan het einde van het leven van je vader, dat je het gevoel had dat je dichter bij hem geraakt bent, dat je relatie veranderd is. Heb je dat nu ook met je moeder? Heb je dat gedicht? Lees je dat voor haar? Kan je dat voor haar lezen? Of?
Ik zou het voor haar kunnen lezen, maar ik denk niet dat ik dat doe. Toen de prijs bekend werd gemaakt, een week later is papa doodgegaan. En toen was mijn moeder eigenlijk al verdwenen. Mijn moeder heeft foto's gezien van de kroonprinses van wie ik de prijs gekregen heb in mei. En keek naar de jurk van de kroonprinses en zei, ze heeft een mooie jas aan, zoiets. En ze voelt of ze ziet wel dat er iets gebeurd is wat ik zelf heel belangrijk vind. Maar ze kan het niet benoemen. En ik vind het ook heel moeilijk. Ik denk dat ik eigenlijk vooral bij haar wil zijn. Mm. En gezelschap wil zijn, zonder dat er iets hoeft gezegd te worden. Ja. Want wie weet maak ik het alleen maar moeilijker door opmerkingen of vragen.
Het is mooi dat je een gedicht schrijft voor, over je mama, hè? Maar dat je dat niet doet over de liefde. Geen gedicht is wel degelijk een gedicht over de liefde, maar je maakt duidelijk, Bart Mouillard, dat dat geen zin heeft om een gedicht te schrijven over de liefde. Een liefdesgedicht in dit geval.
Ik heb het een paar keer gedaan voor vroegere de ex, zoals het heet. En daar heb ik eens... Wat zeg je?
Vroegere geliefdes.
Vroegere geliefdes, ja. Hoor hoe moeilijk dat ik dat vind om dat hardop te zeggen. Waardoor dat ik ook besefte, van, je doet dat wel voor, maar het wordt nooit van iemand. Je kunt dat wel zo vinden of zo voelen, maar het wordt nooit van die persoon. En ik merk dat mijn nieuwe geliefde, dat is ook al 5 jaar, dus ja, dat blijft nieuw, hè. Dat ik bij hem heel vaak denk van, god, het samen zingen in de auto en dat ene idiote liedje dat ik dan voor hem maak en inzing via het konijntje op mijn iPhone, dat vind ik dan eigenlijk een veel grotere liefdesverklaring dan
dat je een gedicht zou plegen.
Ja. En wie weet komt dat op een heldere nacht of weet ik veel, op een mooie dag. Maar op dit moment blijft het bij geen gedicht.
Het is mooi. Vind je het eigenlijk, het schrijven van deze bundel, ik neem aan, en je zei dat straks bij het begin ook al, dat het zwoegen was op dat laatste gedicht in de bundel. En ik denk dat dat gedicht Mama ook niet makkelijk was. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk, was het echt moeilijker om deze bundel te schrijven als je hem naast de andere legt? Omdat die zo persoonlijk is, omdat die zo binnenkomt?
Het allermoeilijkste is niet alleen dat het over dingen gaat die ik zelf meemaak of mee geconfronteerd ben. Maar ik wil niet dat het over mij gaat. Ik wil dat het gedichten blijven die over iedereen gaan en een herkenbaarheid kunnen hebben. Dat vind ik eigenlijk al fout dat ik dat zeg, maar dat het kan aansluiten bij iemand. Dat is mijn grotere zorg. Ik wil geen gedichten schrijven.
Of over jezelf en voor jezelf.
Ah, dat vind ik verschrikkelijk. Dat is ook echt verschrikkelijk. Vind. Ja,
maar het komt misschien, het is misschien makkelijker voor anderen om zich daarin in te leven of zich daarin te herkennen als het echt vanuit iemand anders zijn persoonlijke beleving komt.
Ja, ik merk dat er is het één gedicht in waarin ik mezelf nog kleiner maak dan niks. Ik alleen maar scheldwoorden over mezelf, bij wijze van spreken. En dat gedicht bestaat al heel lang en is gegroeid doorheen de jaren. Ik kan niet zeggen dat ik mezelf nu beschimp en vervloek op elke dag. Maar het feit dat het gedicht toch afraakt, wil zeggen dat ik dat grondgevoel van, weet ik veel, 20 jaar geleden, nog altijd wel meedraag. Waardoor je dus ja, de evolutie van een gedicht, dat je vindt dat het in de bundel thuis hoort, hou van jezelf of cijfer jezelf niet weg, zeker niet in een relatie. Dat je dan toch aan werkt om dat toch op papier te krijgen. En dat is hard werken, maar hoort me zeggen, dat is ook topsport, dat is ook een puzzel leggen waarvan je denkt van, ik vind hem, ik heb hem bijna, het laatste stukje heb ik nog nodig, waar zit dat stukje lucht? En dat is fijn om te doen natuurlijk.
Ja. En dat schrijven gaat nog altijd, want het was even moeilijk, Bart Mouillard. Geef maar toe.
Ja, ik geef het toe.
Het is een tijdje geleden, het is ook het is een publiek geheim, denk ik, dat je vlak voor je intendant werd van de Frankfurter Boegmessen, ja. 2016, dat je even strop zat. Wat was er eigenlijk aan de hand?
Dus de simpele, misschien is het een soort van midlife crisis op vlak van schrijver dan. Dat ik dacht van, wat ga ik nu doen? Nog een boek schrijven. En nog eens een boek
dat is
schrijven.
Wat schrijvers doen.
Ja, hè. Maar dat kan... Als er iets is wat ik absoluut niet wil, het is daarom dat ik het ook graag hoor, dat u zegt van worstelen met een stuk als reigen, of dat je ermee aan de slag gaat. Ik wil ook met mezelf aan de slag blijven. Dat ik niet tot het einde van mijn dagen mezelf herhaal. Ik wil nog altijd die input. En op dat moment, dat was toen 2014, kwam de vraag om intendant te worden voor de Boegmessen. Ik kwam echt als geroepen. En toen heb ik echt 2,5 jaar met mensen samengewerkt, aan vergadertafels gezeten, om een heel groot verhaal neer te zetten over Vlaanderen en Nederland. En dan was ik schrijver, maar ik was geen schrijver meer. En dat was zo gezond om mezelf een jaar later, dus in 2017, terug te vinden van, ik heb er terug zin in, ik ben terug wakker.
En wat doe je nu anders?
Oh, Er is niks leerzamer dan een project van 2,5 jaar op poten te zetten. Omdat je... Ik weet zoveel beter dan vroeger wat ik absoluut wil. En ik weet zoveel beter wat ik absoluut niet meer wil. Ik wil energie blijven krijgen van mensen. En die hoeven daarom niet de neus in dezelfde richting te hebben, maar wel mee te willen bouwen. Dat klinkt allemaal zo flauw, maar het komt er wel op neer. En door de prijs, door de ALMA nu, de award, er is zo'n een nieuw soort vuur bij mij wakker geworden. Ik ben moe en er gebeurt heel veel tegelijkertijd. En toch denk ik van, wauw, dit is toch geweldig. Ik ben nu onlangs...
Wat een dag, uitroepteken.
Wat een dag. Daar heb ik zelfs geen opstel over moeten schrijven. Want dit jaar vergeet ik het sowieso niet.
Nee. Maar ik hoor dan ook, Bart Moejaert komt meer onder de mensen. Bart Moejaert komt buiten.
Ja, maar Bart Moejaert weet ook sneller dan vroeger van, en nu verdwijn ik. En ik ga nee zeggen en ik kan ook beter nee zeggen dan vroeger. Want soms, bedoel, dat schrijven gebeurt toch nog altijd alleen en niet onder de mensen.
Ja, tuurlijk. Ja. Je kan je inspiratie wel elders opdoen.
Ja, of rust vinden om echt aan de slag te gaan.
Ja, en dat zei je ook, dacht ik, in een van de interviews, ik weet niet welke het was, dat je met die prijs die je nu gekregen hebt, en ik zei aan het begin ook de Nobelprijs voor jeugdliteratuur, want er hangt wel een prijskaartje aan dat, ja... Zo hoog is als een Nobelprijs ongeveer, denk ik.
De helft.
je hoeft geen getallen te noemen. Maar bon, dat je jezelf tijd gekocht hebt.
Daar komt het op neer.
Om
terug naar West-Vlaanderen te gaan, waar we daarnet over hadden. Ik ben echt wel een West-Vlaming in hart en nieren. In de zin dat je niet werkt voor het geld dat je nu hebt, maar dat je werkt voor het geld van volgend jaar. En het jaar daarna, enzovoort. En dat is niet een hoop geld verzamelen om rijk te worden, maar je koopt toch een soort van rust. Er zijn geen onrustiger periodes geweest in mijn hele schrijverschap, en dat is echt regelmatig. Wat mensen ook denken over veel verkopen of wat dan ook. Er zijn echt periodes geweest dat ik met ingehouden adem het eind van de maand zag van ben ik wel goed bezig.
Natuurlijk.
Ja. En daaruit leer je... Eenvoudig, als nu deze bom geld gebeurt, ik ben niet gierig, maar ik zit er wel bovenop van, hey, we gaan wachten.
Ja.
Dus alle vragen die mensen stellen van een dikke auto, een jacuzzi enzovoort,
Nee, hier in de studio zit ook een gewone Moejaert, zoals hier altijd uitziet.
Alleen mijn gouden tand, die heb je nog niet opgemerkt.
Je zit ergens helemaal achteraan dan, denk ik. Ja. Zo ver ga ik niet in je mond kijken.
Mag ik nog iets vragen? Als je spreekt over jouw ouders die de taal verliezen, heb je dan met Tom Lanois over Spraakloos? Verhoud je je daartoe? Spreek je daarover met hem? Of houd je dat net buiten... wat je zelf aan het doen bent.
Nee, ik zou erover spreken mocht ik Tom zien of collega's zien. Ik ben ongelooflijk slecht geplaatst op dit moment. Ik zit veel te vaak, sinds de prijs zit ik veel te vaak in een buitenland of achter mijn computer mails te beantwoorden. Wat lezen of films zien of theater zien, is verschrikkelijk.
Dat is de schaduwkant van een prijsbeest.
Ja, en mag je daar hardop zeggen? Ja, dat is de schaduwkant.
Ik wil graag om dit voorlopig af te ronden. Bart Moejaert, die beschimpfung... Dus het is geen publiekomsbeschimpfung zoals die aan Peter Handke, nu we toch in de Nobelprijscategorie zitten, maar die zelfsbeschimpfung die in Helium zit, horen.
Waar zit die ook weer? En nu vind ik het niet meteen, hè. Wacht,
zullen we eerst dat muziek laten horen
dan?
Ja,
dat is misschien slim. Goed. Thank you.
Finishing the Head van Stephen Sondheim. En de aandachtige luisteraar herkende waarschijnlijk wel Steve Reich. Het is een arrangement bij Steve Reich. In ieder geval, we moeten naar Reichen. Dat gaat woensdag in première en tegen het Minimeegs. Het is een bewerking van Reichen, van de Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzler. En je zei daarnet al, Sarah Moeremans, dat dat geen kwaad kan om daar eens goed aan te rommelen, daarmee aan de slag te gaan met die repertoire teksten. Waarom in eerste instantie Schnitzler?
Ik had het gevoel dat het tijd was om ons te buigen. En dan ons, daar bedoel ik en de auteur waar ik veel mee samenwerk, Joachim Robrecht, over de status van hoe er in theater gesproken wordt over relaties en liefde.
Ja.
En in hoeverre dat de idee dat het per definitie machtsspelletjes zijn die op een fiasco uitdraaien, die was aan herziening toe, volgens ons.
Ja.
En Arthur Schnitzler heeft een, vind ik, fantastische vorm gevonden om die relaties in te gieten, namelijk een kaleidoscopische reeks scènes, waarin in zijn geval altijd altijd koppels zijn waar eentje van blijft en die doet het met de volgende.
Ja, het is een soort van estafette, hè? We geven het door.
Ja, precies. Ja. Precies. En uiteindelijk, als je het leest, kreeg ik toch een beetje de bijsmaak dat zijn conclusie was dat er weinig genegenheid of weinig liefde in die lusten zich afspeelde. Hij plaatste het in de Weense society en het ging ook heel vaak over klassenverschillen waarin zeker...
Eind 19e eeuw,
waarin zeker in dit MeToo-tijdperk wel je zou kunnen hier en daar een scène van verdenken daarover te handelen.
Zeg je heel voorzichtig.
Ja. En wij zijn eigenlijk gaan kijken naar wat zijn relatievormen, seksuele interacties die in deze tijd eenzelfde morele connotatie kennen als bijvoorbeeld het vreemdgaan van de echtgenoot met een prostituee. Toen.
Ja, want voor alle duidelijkheid, het was toen een schandaalstuk.
Absoluut.
Was af eind 19e eeuw, maar is pas voor het eerst, als ik het goed heb, opgevoerd 1920.
Ja.
Omdat daar dat hele taboe, die hele taboesfeer...
Ja, men herkende zich misschien iets te veel.
Dat was het nadeel. Maar goed, dan moet je nu op zoek gaan naar andere dingen die, mm-hmm, diezelfde sfeer ademen. Geraken wij nog gechoqueerd? Kan je nog schandaal schoppen, heden ten dagen?
En in die zin zou ik kunnen zeggen van dat schandaal schoppen was niet direct ons doel. Ons doel was wel om te kijken naar kunnen we relationele seksuele situaties schetsen waar misschien weinig van verdacht wordt dat het met liefde of genegenheid te maken heeft.
Waar kom je dan bij uit?
Als je het meest scandaleuze, kom je uit bij zoofilie, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat niet direct te boek staat als...
Definieer.
Mensen die zich aangetrokken voelen door dieren, worden vrij snel gecatalogeerd als ziek. En wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar waarin zit daar liefde en genegenheid. En hoe is dat eigenlijk misschien een heel complex gegeven in plaats van alleen maar af te schrijven als ziek.
Ja, in een maatschappij waar heel veel mensen eenzaam zijn, ik zeg maar wat.
Bijvoorbeeld. En wat betekent zoofilie of pedofilie in een tijdperk waar dat er het internet bestaat, waarin mensen zich kunnen vinden en uit een isolement daarin geraken, bijvoorbeeld. Het waren verschillende bronnen die ons daartoe brachten, maar bijvoorbeeld ook het hele gegeven incest in de vorm van officieel mag je nog steeds niet verliefd op je broer of zus worden. Wat gebeurt er bij mensen die dat wel overkomt? En hoe juridisch is ons idee over liefde, bijvoorbeeld? En het is nog altijd heel ingewikkeld om polyamoureus te zijn.
Ja,
koop maar eens een huis met z'n drieën.
Ja, dat is ingewikkeld, ja.
Dus dat, daarin zijn we eigenlijk gaan kijken in het begin van hoe onbewust moreel is ons denken over een relatie, over liefde.
Ja, en waarom had je dan Schnitzler nodig om te beginnen? Ik bedoel, je had het ook zonder hem kunnen doen.
Ja, maar hij heeft volgens mij wel een zeer kostbare ruïne voor ons gecreëerd om op verder te bouwen. En ik vond die estafettevorm een zeer interessante vorm. En ik denk ook dat ik daarom zeg dat we hem schatplichtig zijn.
Ja.
Wij hadden de behoefte om eigenlijk daarop verder te bouwen en niet om het wiel opnieuw uit te vinden en dan eigenlijk een beetje manklopend wiel te maken.
Ja, maar zij deden het met z'n tienen, jullie doen het met z'n drieën.
Wij doen het met z'n drieën.
Dus een heel andere, een heel
zoals
andere
ik
vorm.
Zei. Ja, en wij werken ook niet met de personage-estafette. Wij werken veel meer met de thematische estafette. Dus hoe bijvoorbeeld in een zoofiele relatie en een pedofiele relatie het in beide gevallen zou kunnen, het grote probleem, het machtsverhouding gaan en bijvoorbeeld het gebrek aan taal bij één van beide partijen. Dus zo maken we een veel associatiever estafette dan dat het over een personage-estafette gaat. We gaan van een Tinder-relatie naar een huwelijk van 45 jaar. Mm-hmm. Is het ene meer of minder waardig dan het andere? En welke waarde dichten we eraan? Welke oordelen hebben we daarover? En als ik zeg we, dan kan ik mij alleen maar bij Bart aansluiten. Dan beginnen we bij onszelf en hopen we dat als u kan denken, denk dan mee. Mm-hmm.
Ja, want dat is iets wat trouwens wat jij ook aangehaald hebt toen je de State of the Union uitsprak, begin van het theaterfestival. Mm-hmm. Dat is een van jouw belangrijke dingen als je theater maakt.
Mm-hmm. Het denken?
Ja.
Ja. Ja. Ik voel via mijn hoofd. Ja.
Interessant.
Schrijven we allemaal op. De vorm hebben jullie veranderd, Sarah Moeremans? Ik bedoel, de tekst is grondig veranderd, de vorm ook. Maar hoe breng je daar dan... Is het teksttheater? Hoe ga je... Duidelijk. Maar hoe ga je daar... Hoe breng je dat dan... Hoe maak je dat boeiend op scène?
Ik kan zeggen, voor mij als maker, als regisseur, is de acteur cruciaal.
Ja.
Dat is mijn tolk naar een publiek. Daarom is het ook belangrijk dat de acteur mij begrijpt, maar is het ook belangrijk dat de acteur door het publiek begrepen wordt. En zijn vehikel is wederom spel. Dus het spelen en het creëren van fantasieën met elkaar, denk ik dat inherent is aan theater, of toch het theater dat ik graag maak. En dat ik graag zie, want ik wil graag theater maken dat ik zelf ook graag zie.
Daar kan ik in komen.
Ja, dat is nog zo eerlijk naar mijn publiek toe. Dus eigenlijk gaan we op zoek naar, naar vormen waarin we kunnen deze fantasieën vertaald krijgen naar spel. En dan wel zo'n spel dat je als kijker meegaat in het fanatisme en het dus niet kan relativeren. En zo begin je te puzzelen. Het zijn drie mensen die met elkaar en met hun publiek het onderzoek aangaan van stel nu eens dat wij zouden aan Tinder doen. Hoe zou dat dan gaan? En voordat je het weet, zij dan te tinderen.
Is dat zo?
Zo doen wij dat.
Praxis uitproberen.
En wat doe je met de tekst? Ga je aan de slag met wat er staat? Of wordt er geïmproviseerd?
Nee, het is zo dat ik met Joachim al ver van tevoren dit bespreek. En dit stapels research komt er dan. Dan gaat ook ineens zien dat er heel veel wetten over pedofilie en zoofilie eigenlijk zeer gelijkaardig zijn. Dus er wordt eigenlijk een soort wetenschappelijke research gaat eraan vooraf. En dan beginnen we te fantaseren. En met elkaar. En dan sneuvelen er dingen. Ik vond het bijvoorbeeld heel jammer dat er geen scène in gekomen is over sekswerkers voor gehandicapten. Dat wou ik heel graag. Maar dat is, ja.
Gesneuveld
in de strijd gesleuveld, ja.
Maar dat is goed, denk ik, in jouw geval, Sarah Moeremans, want jij maakt reeksen. Dus je hebt nog een reserve. Er komt een deel 2.
Er gaat ooit wel, er zal daar ooit wel eens iets mee gebeuren. Maar dus uiteindelijk beginnen wij zo aan die teksten te kneden. En bijvoorbeeld, waar we ook echt een strijd mee geleverd hebben, is de camgirl. De relatie tussen de camgirl en de bezoeker van de site. En mijn grote strijd daarmee was, maar ik vind geen liefde, ik vind geen genegenheid, ik vind eigenlijk alleen maar de hardheid.
En dat wilde je net aantonen.
En dat liefde, wilde, ik dacht namelijk, die hardheid en die economische, die louter economische kant van dat verhaal wordt volgens mij op heel veel andere media al dermate gecommuniceerd, dat hoef ik niet meer. We zijn het wel aangegaan. We hebben een camgirl scène. Dus die tekst is dan helemaal af en dan gaan we met de acteurs werken.
En dan heb je nog een decor nodig of is dat overbodig?
Nee, dat is er ook. Less is need more, dat is een mythe.
Uit de nieuwe cd van het Brusselse Echo Collective met muziek van de vorig jaar overleden IJslandse componist Johan Johansson. Dat was Zurich. Voor we naar Londen gaan, Jeroen Larijns, nog even geduld. Want Bart Moejaert zit klaar met het dichtbundel Helium open op die bladzijde die hij daar straks niet kon vinden, maar waar zijn zelfst beschimpfung op staat. Hoe heet dat gedicht eigenlijk, Bart?
Overschot.
Overschot.
Ja.
Go ahead.
Mijn naam is Overschot. Of Resje. Van brood ben ik de korst, van oude kaas de rand. Ik ben het laatste hondje uit het nest. Van alle feesten blijk ik onbegonnen. Dat is veel erger dan geweest. Ik ben veel erger dan ik was. Iets op een kruk met een leeg glas. De lichten uit. Je hoort een strijkorkest. Ze glijden met z'n vijven van het dek in zee. Ik ben de stomme pech, het tegendeel van best. Het kneusje van de klas, verknoeide tijd, mislukte stunt. De kaars met de verdronken pit, de liftmuziek in het hotel op Lanzarote. De vijfde poot, het derde wiel, het ongeluk na de twaalfde stiel. De onverkochte rol behang, één placemat in de koopjeshoek. Het ongelezen boek, Maupassant, de nadruk op voorbij. Onder het stof, of nee, het stof, vanmiddag overleden. Het doodsbericht is al verspreid, helaas nog onbesteld. Wie morgen huilt, had al verdriet, of had het nog op overschot, want meer dan dat besta ik niet. Noem me ontgaan en ongelegen, afgebeld. Ik vind het een genot om voor te lezen.
Ja, ik zie het. Ik ben wel blij dat je daarmee klaar bent, toch? Hè, met die zelfsbeschef.
Ik had begrepen dat de titel Overschat was. Maar het is
Overschot. Ja. Kan hij ook nog een ander gezicht schrijven? Dat is nu de volgende bundel.
Dieper in, hè? Het was nu voorbij.
Sarah van de serie
spreekt. Overschat schrijver.
De mooiste vind ik eigenlijk wel de lift. De liftmuziek. Tel in Lanzarote was het. Ja.
Uitgesproken als de toeristen die ik ooit sprak, Bougon van Lanzarote.
Toch even naar Londen nu. De Royal Academy of Arts, Jeroen Laurens. Je zei net al over wie het gaat, die Anthony Cormley. Maar misschien weet niet iedereen wat daarbij te denken. Jij gaat ons helpen.
Wel, we zullen een brugje maken naar het leven van Bart Mouillard. Want ook Anthony Cormley komt uit een gezin van 7 kinderen.
Geen zeven zonen.
Maar ook wel opmerkelijk geboren in Londen uit een katholiek gezin. Dus ik vermoed dat bij Bart het niet anders was.
Het was niet anders.
En iets wat hem toch zeer sterk bepaald heeft. Maar is als beeldhouwer het bekendste geworden. Ik heb hem zelf ooit via een reproductie leren kennen, denk ik, op de cover van een oude magazine van de Standaard, waar Michiel Hendricks zijn Angel of the North in het noorden van Engeland gefotografeerd heeft. Een iconisch werk. En zo gaat dat met iconische werken waarschijnlijk ook. Bij veel mensen is het beeld bekend zonder dat de naam bekend is, maar een grote engelfiguur, een grote man die met vliegtuigachtige vleugels op een heuveltop aan een autostrade staat. En een heel geliefd werk dat ook heel sterk verbonden is met de streek. Daarvoor is hij denk ik wel het
meeste bekend. Ja, en zo heb jij hem leren kennen eigenlijk ook.
Zo heb ik hem zelf leren kennen, ja.
Ja. Maar goed, is dat werk te zien?
Dat is veel te groot en te... Dat is 54 meter.
Dat kan hij niet binnen,
lang.
Ja.
200 ton staal, 500 ton fundering.
Stop maar, gaat niet. Nee. Wat wel?
Begint heel klein met een afgietsel van zijn dochtertje, dat een paar dagen oud is. Je komt op de statige binnenkoer van de Royal Academy toe en er ligt een heel klein wezentje op het buikje met de beentjes en de voetjes, zoals babytjes zo mooi slapen, opgetrokken en het hoofdje langs één kant. Daar begint het mee. En belangrijk bij Gormley is dat het iemand is die de brug slaat tussen het minimalisme en dan de terugkeer naar de menselijke figuur. En je ziet hem bij heel veel van zijn menselijke figuren, zie je hem afgietsels gebruiken van ofwel zijn eigen lichaam, ofwel hier bijvoorbeeld bij zijn dochtertje dat nu, het is gemaakt in 1999, maar nu doet het ons, als we het nu bekijken, doet het ons heel sterk denken aan Aylan Kurdi, de vluchteling die dan op het strand in Bodrum is aangespoeld.
Jongetje.
Dat jongetje, die houding, dat zie je daar.
Maar dus één op één werkt die houdingen?
Niet altijd. Dat is bij zijn het werk wat het meest bekend is waarschijnlijk in België en wat voor mij toch ook het hoogtepunt blijft van die tentoonstelling van zijn oeuvre. Het werk dat het meeste bekend is, is inderdaad een één op één afgietsel van zijn eigen naakte lichaam. Het heeft ooit in de onovertroffen eerste edities van Beaufort op het strand in de pannen gestaan. 100 afgietsels van hemzelf in het water, een magistraal beeld. En het is een beeld, we hoorden het Bart daarnet ook vertellen, het is natuurlijk een afgietsel van zijn eigen lichaam, maar het is gedepersonaliseerd. Mm. Het is een universeel symbool geworden. En het is voor mij, als ik er zelf oog in oog voor stond, want er zijn een aantal 14 verschillende ijzeren afgietsels die op de vloer, tegen de wand, op het plafond, in één ruimte zijn samengebracht, Lost Horizon. Voor mij, ik heb iets met het mannelijk naakt. Ik ben heel sterk geraakt door het mannelijk naakt. Als ik ervoor stond, ja, dan had het een hele wezenlijke, diepe impact op mij. Omdat ik dat mannelijk naakt zo graag zie. Hm. Ook waarschijnlijk omdat we ongeveer dezelfde lichaamshouding hebben. Maar het is toch een beeldhouwer die heel veel mensen met die Angel of the North of met dat afgietsel van zijn eigen lichaam heel diep, heel wezenlijk weet te raken.
Ja, maar hij maakt maakt ook veel abstractere dingen.
Ja, het is een brugfiguur. Het minimalisme van de jaren 70 is zeer dominant als avant-garde vorm, waarbij de klassieke beeldhouwkunst de figuur wordt verlaten. Industriële materialen in een aantal stapelingen, zoals Carl Andre en Donald Judd, dat gaat hij ook doen. In het beste geval gaat hij die twee samenbrengen. De eerste ruimte is ook een stapeling van een werk dat eruit ziet als een minimalistisch werk. Het bestaat uit een soort van stalen of ijzeren Lego-blokken die in figuren op elkaar gestapeld zijn. Eerst denk je, ja, dat is het minimalisme van een Carl Andre. Stapelingen van industriële materialen die op elkaar gezet zijn. Maar dan zie je die menselijke figuren. En ja, ik kon niet anders, ook omdat het figuren zijn die hoofdzakelijk dan liggen en in verschillende houdingen liggen, zitten, rusten op de grond, maar een paar figuren staan rechtop. Ik kon ook niet anders dan denken elke keer aan een van de meest een van de mooiste Belgische beeldhouwwerken van Meunier, het Grauwvuur, die moeder die over haar gestorven zoon gebogen staat. Ik zag mij daar ook staan ten opzichte van die minimalistische figuren, omdat ze allemaal liggen en omdat je allemaal dat gevoel gebaar van wanneer dat je voorover gebogen naar een menselijke figuur kijkt, ja, roept dat meteen gevoelens van empathie op, van geborgenheid. En in dat eerste werk zit dat zeer sterk, maar de andere werken waarin hij dan puur minimalistische werken gaat maken, zijn zeer indrukwekkend. Technisch gezien zijn het hoogstandjes om een grote stalen kooi, verschillende rechthoekige stalen kooien die in elkaar gelast zijn in die statige Royal Academy aan het chique plafond van het beschermde gebouw.
Ja, maar het raakt jou niet.
Het raakt mij niet. Ja. Voilà, inderdaad. De puur minimalistische werken, je kan hem vergelijken met een generatie zoals een Philippe van Isacker bij ons, die ook dat minimalisme en die menselijke figuur, dat vind ik het minimalisme bij Monumenten voor het Recht op de Twijfel van Philippe van Isacker zo mooi, zo meeslepend. En bij Gormley, als het dan volledig minimalistisch abstract wordt, als ik het vergelijk met de standaarden van een Judd en Andre, dan is zijn verhouding tot de ruimte of tot de menselijke figuur, de toeschouwer, ja, misschien heb ik het niet gezien. Misschien ben ik te snel in mijn oordeel. Maar dan had ik inderdaad niet het gevoel dat ik op dezelfde diepe, wezenlijke manier geraakt werd als bij zijn menselijke figuren. En wanneer ik kijk naar de beste tekst in het boek van de catalogus van Janet Winterson, die een prachtige tekst heeft geschreven. Ik ben er als criticus, schrijver, ontzettend jaloers op. Dat iemand zo sterk tot de essentie van een kunstwerk kan doordringen en zonder alle omhaal en academische uitweidingen die ik zelf nodig heb om een punt te gaan maken.
Wat schrijft ze, Jeroen?
Wat schrijft ze? Ja, wel, ik heb een aantal vertalingen mee, maar ik vrees dat ze dan toch te pathetisch gaat klinken. Maar het menselijk lichaam, als het lichaam van iedereen voor het verstand binnenbreekt, is er de ervaring door het lichaam. Tegenovergestelde van wat jij zegt, jij voelt door jouw verstand. Bij Gormley en bij mijzelf is het die intuïtie, dat instinct, dat is wat mij zo ontroert bij hem. En dat is wat mij aantrekt aan die kunst. Dat is dat de zintuigen door mijn ingewanden gaan en pas dan naar mijn verstand.
Anthony Gormley, nog tot 3 december in de Royal Academy of Arts in Londen. Dank je wel, Jeroen Laurens, om dat met ons te delen, wat je ook gevoeld hebt daar. Rij geen NT Gent Minnemeers, vanavond al een try-out. Woensdag première, maar voor die try-out is nog iedereen welkom, heb ik begrepen, Sarah Moeremans.
Ja.
Hoe laat gaat het los?
8 uur gaat het los.
Voilà. Ben je redelijk gerust in?
Ik kan er niet zoveel meer aan doen. Het is aan hun.
Jij moet het loslaten.
Ja, ik moet het loslaten.
Bart Moeijaert ook alles heeft losgelaten. Ja. Waardoor hij in staat is gebleken een dichtbundel, een heel mooie dichtbundel te schrijven met de titel Helium. Die ligt vanaf morgen in de boekhandel. Wat ik mij nog afvraag, we hebben niet zoveel tijd meer, Bart, maar wanneer weet jij of het poëzie wordt, proza of jeugdliteratuur als je aan het schrijven bent?
Oh, dat is een kwestie van flauw, gevoel. Want ik heb honger naar het volgende en dan is dat...
En dan gebeurt dat?
Ja, dan gebeurt dat. Nee, het is een soort van plant. Ik denk aan Sarah, van ik voel met mijn hoofd. En waarschijnlijk, door dat te denken, weet je dat dan komt.
Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Moejaar, dankjewel. Sarah Moeremans, dankjewel. Jeroen Laurijns. Morgen zijn we er weer. Dankjewel. Fijne avond nog.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.